In samenwerking met Kluia Amsterdam, de studievereniging voor geschiedenisstudenten, presenteert OBA de maandelijkse podcast Amsterdam, stad vol verhalen. In deze eerste aflevering vertelt de gepensioneerde Tunjes aan studenten Ernst en Thomas over wonen in studentenwijk Uilenstede in de jaren 70.
Welkom. En wat leuk dat je luistert naar een podcast gemaakt door de studievereniging Kluio voor geschiedenisstudenten in Amsterdam en de Openbare Bibliotheek van Amsterdam, ook wel de OBA. Thomas, wij hebben hier een prachtig uitzicht.
Ja, ik zit tegenover jou en ik kijk zo het Binnenei op. En ik zie alle bootjes leuk voorbij komen. Dus het is een prachtige plek om dit op te nemen, de eerste aflevering.
Ja, we zitten namelijk op de eerste verdieping van het OBA Oosterdok. En dit is natuurlijk een ongelooflijk lekkere plek om te studeren, zoals wij weten. Maar er gebeurt veel meer. Zo nu ook podcast. Wil jij even kort voorstellen, Thomas?
Ik ben derdejaars geschiedenisstudent aan de UvA. En hopelijk volgend jaar geen geschiedenisstudent meer.
Dat hoop ik ook. Ja.
Ik ben Ernst, ik ben ook 22 jaar en ik zit al in mijn vierde jaar van de opleiding geschiedenis. We zitten aan tafel met niemand minder dan jouw vader.
Ja, inderdaad. Ik ben Tunjes Kaliën, Teun. En ik ben gepensioneerd sinds anderhalf jaar. En de connectie die ik heb met jouw heden is mijn verleden. En dat is dat ik op Uilenstede heb gewoond. En ook niet zo heel kort. Ik heb er gewoond van januari in 1975. Dus dat is in, zeg maar zo'n beetje driekwart vorige eeuw. Tot en met eind 1983. En toen ben ik verhuisd naar Amsterdam Zuid. Zeg maar vanuit Uilenstedenweg. En ik heb dus eigenlijk bijna 9 jaar op Uilenstede gewoond.
Ja, ja. En in Amsterdam Zuid is dan weer waar jij bent opgegroeid.
Ja, ik ben er in Amsterdam bijgekomen. Ja. Maar ja, ze noemen me ook wel een Uilensteden baby. Dus ik weet niet of ik nou Amsterdams of Uilenstedens ben.
Ja, dat gaan we misschien vandaag gaan we erachter komen. In ieder geval is de insteek van de podcast dat wij als geschiedenisstudenten graag verhalen vertellen. En niet zomaar verhalen, maar ook graag persoonlijke verhalen. Ieder persoon heeft zijn eigen geschiedenis. En die is gewoon de moeite waard om te delen. Om te hopen dat we met elkaar de verbinding aan kunnen gaan eigenlijk. En hoe meer verbinding aan deze tafel kan er eigenlijk niet zijn. Want we zitten met een huidig Uilenstedenbewoner. Een oud Uilenstedenbewoner en ja. Dus een Uilenstedenbaby.
Ja. Ja. De Holy Trinity. Hè?
Ja, fantastisch. Ja. Er zijn heel veel dingen die ik jou zou willen vragen. Maar misschien allereerst, hoe ben jij van Uilenstede naar Amsterdammer gegaan?
Nou, dat is nog even een verhaal. Ik ben van oorsprong eigenlijk Rotterdammer. De eerste 18 jaar van mijn leven heb ik in Rotterdam gewoond. En toen ben ik gaan studeren op de Vrije Universiteit. En het was niet zo makkelijk in de tijd, het was 1974, om een kamer te vinden. Dus ik heb eerst 6 maanden in de Bijlmer gewoond. Dat heette toen nog Bijlmer Zuidoost. En daar moest ik dus altijd met bussen en eindeloos fietsen naar de VU toe. Dat vond ik dus niet leuk. Dus ik heb me ingeschreven bij, dat heette toen de dienst studentenhuisvesting. En ik heb na verloop van tijd, januari 75, een kamer gekregen. En dat was voor die tijd heel luxe. Het was een kamer met toilet en douche, een halletje. Er stond een bed in. Ja, wat wil je nog meer als student, hè?
Ja, nou. En hoe was dat toen de tijd?
Ik heb het altijd ontzettend naar mijn zin gehad op Uilenstede. Dat gold niet voor iedereen, want er waren ook medestudenten die wilden graag in de binnenstad wonen. En die vonden Uilenstede dus eigenlijk te ver van het gebeuren af. Maar op Uilenstede had je wel anders. Het was een hele relaxte sfeer, heb ik altijd gevonden. Er waren wel problemen hoor, af en toe met mensen die het niet meer zo zagen zitten, zeg maar eigenlijk. Maar je had een Soos, je had een supermarkt, dat heette Streefland. En er was nog een café. En de Soos was wel een trekker, want die ging nooit dicht. Nee, die bleef open. En dan 's ochtends kon je gaan ontbijten, als je het haalde tenminste. Dan kon je gaan ontbijten bij de zusterflat. Daar ging de keuken open, het restaurant.
Oh my god.
Ja, ja, ja. Dus dat was nog een. Het was een heel aparte sfeer, allemaal zo. Dat kan je wel voorstellen. En je woont met 13 man dan, eigenlijk 14, maar 1 kamer was niet bewoond. Dan woonde je op een eenheid. En ik ben begonnen in kamer 13. Dat was dus aan de verkeerde kant, niet op de zonkant. En zodra ik kamer 4 kwijt kwam, op de zonkant, verhuizen. Ben ik verhuisd.
Direct.
Ja, tuurlijk. Direct, ja. En daar heb ik dus eigenlijk wel 8 jaar gewoond op die kamer.
Leuk.
Ja.
Nou ja, ik hoor, je begint natuurlijk, ik denk dat Ernst het ook wel kent. En jezelf van, nou ja, veel mensen voor in de stad, die noemen het ver. Maar ik denk dat ook Uilensteden wordt niet alleen als ver gezien, maar gewoon als los ook. En ik denk, ik
heb
een eiland. En ja, ik heb er zelf natuurlijk nooit gewoond. Dus nee, ik deel die visie misschien. Maar ik vraag me af, misschien ook in Ernst van nu. Is het, als je daar woont, heb je dat zelf ook? Voelt het ver van Amsterdam de andere kant op?
Ik ga zo even naar Teun. Maar ik fiets heel graag. Ik studeer aan de UvA. Dat is ook best zeldzaam voor een Uilenstedenbewoner. Ja. Al mijn huisgenoten studeerden aan de VU of studeren aan de VU. En we hebben één iemand van de filmacademie. Dus dat zit ook in het centrum. Die fietst overigens niet. Dan duur je er dus lang over om naar je school te komen. Ja. Maar ik fiets heel graag. Het is 25 minuutjes ongeveer. Dan luister ik bijvoorbeeld graag podcast, muziek. Je past je aan. Ik reken het in mijn dag.
Ja.
En ik zie dat helemaal niet als een probleem. Met uitgaan is het soms wel... er is toevallig een tram 5. Die gaat van Uilensteden naar Leidseplein. Niet geheel ontoevallig, denk ik. Inmiddels gaat die naar Centraal. Ja. Ik heb dan vaak discussies met mijn huisgenoot. Van jongens, laten we lekker fietsen. En dan is het altijd, nee Ernst, we gaan gewoon met de tram heen en met de Uber terug. Nou goed, ja, uiteindelijk pas je er gewoon aan. En heb ik er eigenlijk nooit last van gehad. Maar dat eilandidee, dat ken ik wel.
Ja,
er is altijd een soort running joke dat je tussen de roeivereniging Okenos, de VU en Uilensteden, daar hoef je niet uit. Want daar zit alles. Je hebt een supermarkt, je hebt cafés, je hebt je universiteit, je hebt je sociale leven en je hebt je huis.
Je hebt werk.
Je hebt werk, ja. Je kan eigenlijk alles doen. Dus dat eiland, dat idee, dat bestaat wel. Maar ik ervaar dat natuurlijk iets minder, omdat ik ook in de stad studeer.
Ja.
Ja, ik weet niet hoe dat vroeger was.
Nou, dat
jij studeerde natuurlijk.
Dat
niet.
Herken ik wel. Ja. Nou, ik heb toch niet Westerse sociale rivier.
Dat is zo.
En het was niet helemaal een. Ik had niet het eilandgevoel. Maar ik weet wel dat er mensen waren die het toch te ver vonden van de stad wonen. En het sociale gebeuren. Maar als je eenmaal, laat ik maar zeggen, ingeburgerd bent. Ik ben ook jarenlang eenheidsvertegenwoordiger. Dat heette vroeger zo. Mm-hmm. Afdeling oudste of eenheidsvertegenwoordiger. Daar heb ik nooit last van gehad. Van dat eilandgevoel. En dan had je dus wel een bepaalde verantwoordelijkheid. En voor mij was dat elke maand een gesprek met de directeur van de flat, om het zo maar te zeggen. En er waren wel leuke dingen, er waren grote feesten, maar er waren ook dingen waar je wel op moest letten. Omdat Uilensteden stond wel bekend als een gebiedje waar nog wel eens mensen dachten dat ze konden vliegen na het gebruik van bepaalde producten. En
drugs.
Ja. Ja, LSD had van die piramides toen. Mm. En daar af en toe vloog er iemand voorbij natuurlijk. En dat was iets waar je als eenheidsvertegenwoordiger niet verantwoordelijk voor had. Want daar kan je natuurlijk niks aan doen. Maar je had wel toch een beetje een taak om iets wat sociaal niet goed ging te melden. Mm-hmm. Dan kon je zeggen van nou, ik weet niet hoe het precies zit. Dat deed je natuurlijk alleen maar tegen die directeur. Ik weet niet meer precies hoe die functionaris heette, maar dat gebeurde wel.
Dus er was wel een bepaalde binding waarin mensen ook wel op elkaar letten en met elkaar in gesprek probeerden te blijven.
Ja, eigenlijk is het zo, omdat je natuurlijk een gemeenschappelijke keuken had. Het was één grote familie. Mm-hmm. Als het met elkaar klikte. We hebben nog de tijd meegemaakt dat we geen wasmachine hadden, bijvoorbeeld. Dat kwam er op een gegeven moment. En het simpel koken met open kastjes. Als je een ei nodig had, dan leende je dat van de buurman, om het zo maar te zeggen. Maar het was wel een hechte club, in zekere zin. Ik ben nog twee keer met iemand van die eenheid op vakantie geweest. Eén keer naar Griekenland. We zouden heel Griekenland gaan bekijken. We zijn niet verder gekomen dan Corfu.
Zullen we het niet te lang over hebben?
Nee. Maar er zat wel een... dat neemt niet weg dat er ook mensen waren die zich daar niet een plek konden verwerven eigenlijk. Mm-hmm. Maar ik heb daar nooit last van gehad. Ik heb het altijd ontzettend leuk gevonden op Uilensteden. En voor mij is het Uilensteden natuurlijk ontzettend bepalend geweest. Want ik heb er gewerkt. Vroeger achter Uilensteden had je 3 GAK-kantoren. Dat waren grote, die zijn allemaal afgebroken. Maar daar ben ik begonnen met werken. Dus ik ging van de derde vuurflat ging naar beneden. Ik wandelde 50 meter en ik ging 4 verdiepingen omhoog naar mijn werk. Nou, keurig mooier kan je het niet hebben natuurlijk.
Ja.
En ik heb mijn vrouw er ontmoet.
Dat is wel een bijzonder verhaal.
Die kwam op toen ik eenheidsvertegenwoordiger was, kwam die op een kamer wonen. Dus dan moest je hem ook introduceren. Dus dan nam je iemand mee en dat is je kamer. En dan maakte hij een verhaaltje ervan. Dus ja, Uilensteden is voor mij wel een enorm belangrijk ding geweest. Je had er op Uilensteden had je de ASA, dat was een studentenuitzendbureau. En daar heb ik heel veel voor gewerkt. Bij Schip, in Schiphol, op de catering en noem maar op, noem maar op. En uiteindelijk heb ik ook via dat studentenuitzendbureau een vaste baan gekregen bij wat nu het UWV is, maar wat vroeger het GAK heette. En zo ben ik eigenlijk aan de slag geraakt. En ik heb er ook mijn hele leven gewerkt. Het lijkt een beetje op altijd op Uilensteden wonen en altijd dezelfde werkgever blijven. Ja.
Nou, mooi. En ja, misschien even een hele korte context voor de mensen die niet zo bekend zijn met Uilensteden. Het is eigenlijk dus een buurtje, een wijkje in Amstelveen-Noord. Het grenst aan Buitenveldert. Ik denk dat ik vanaf mijn balkon een steen in Amsterdam kan gooien. Zo dichtbij is het. Ja. Maar het is helaas net Amstelveen. Soms lullig om dan te moeten toegeven aan mensen, ja. Maar goed. En daar staan een aantal hele hoge flats, een aantal lage flats en ook wat laagbouwgebouwen. Maar in totaal wonen er wel ruim 3.500 studenten. En dat is dus al heel lang zo. De kamers waar jij in hebt gewoond, die zijn onveranderd. Ja. Ik woon in precies hetzelfde. Je hebt een klein halletje met inbouwkasten. Je hebt een badkamertje waar je toilet in je douche zit. En je hebt lange balkons met z'n allen die je deelt. En uiteraard een slaapkamer.
Ja. Ik denk zelfs dat de tegeltjes er nog zitten.
Dat denk ik wel.
Als ik jouw kamer soms
Ja, dat is zijn bepaalde dingen die krijg ik nooit meer weg. Nee. Dat zit daar gewoon. En je deelt toch een vrij krappe keuken met z'n veertienen.
Ja.
Wij hebben inmiddels wel wasmachine en droger. En we hebben een dartbord hangen.
Zo.
TV'tje staan. Ja. Ja, ja. Een koelkast uitsluitend voor bier. En eentje uitsluitend voor eten. Maar die wordt dan weer niet gebruikt.
Nee.
Want iedereen heeft lekker zijn eigen koelkast. Maar het is gewoon een hele bijzondere plek, denk ik, om te kunnen wonen. En qua uiterlijk is het denk ik ook wel heel erg veranderd. Inmiddels staan er, als het ware, soort parken liggen er tussen die flats.
Ja.
Waar in het gras zomers iedereen aan het chillen is. Er is nog steeds het café, de sociëteit. Dat ziet er heel anders uit nu. Ja. Je hebt een sportcentrum, sportschool. Dus eigenlijk zit er wel heel veel nu. Maar er is ook wel heel veel toegevoegd door de jaren. Dus ik vraag me ook wel af, hoe zag het er vroeger echt uit bij jou?
Het was, als ik nu kijk naar wat er is nog wat bijgebouwd. Het was een beetje sober, strak, snap je?
Ja.
Drie flats aan de ene kant van de weg, drie flats aan de andere kant van de weg. Een groot, drie kantoortorens. Je had de laagbouw, die stond er al, een deel van de laagbouw althans. En dat noemden wij dan het bungalowdorp.
Ja.
Maar het waren geen bungalows, want die jongens die daar zaten, die hadden geen eigen douche en eigen toilet en ook geen halletje. Ja, ja. En ook niet zo'n mooi groot balkon, wat meestal gevuld was met kattenbier, want die stonden daar netjes dan op de zonkant.
En een paar oude banken die niemand meer hoefde.
Nee. Ja. Maar de sfeer was, wat je zegt, was toch wel een ontspannen sfeer. Kan niet anders zeggen. Ik heb daar nooit, nee.
En waar ik ook wel benieuwd naar ben, is er heel veel om Uilensteden heen gebouwd? Sinds jij, want inmiddels is het echt omsloten door de stad.
Ja.
Er is genoeg in de buurt ook. Het is echt niet meer zo'n eiland als het denk ik ooit was.
Nee.
Maar hoe zag het er in jouw tijd uit?
Achter de drie, ik noem het maar de Gruflets. Daar lag eigenlijk niet, daar was niks. Die kantoren, Bavingstaten en zo, dat moest allemaal nog gebouwd worden. Je had er een kantoortje van de KLM. De hoofdkantoor van de KLM zat daar in de tijd. En langzamerhand is dat eigenlijk volgegroeid. Maar de bebouwing van Amstelveen was er al. Aan de overkant van de weg ligt dat oude gebeuren van Amstelveen. Dat was er allemaal al. De Kalfjeslaan was er. En hoe heet het ook alweer? Het Kalfje aan het eind, hè?
Dat ben ik vergeten. Ja, het Kalfje. Chique
dat,
nu.
Ja, maar dat was toen een hele gewone tent.
Ja.
Waar allerlei onduidelijke figuren ook een borreltje kwamen drinken. Maar het was heel gezellig.
Het was echt zo schimmig daar?
Het is schimmig, ja. Dat was een, ken je het? Ja, dat was een aparte tent, om het zo maar te zeggen. Ja. En aan de andere kant had je ook een hele 1890. Dat was op de Amstelveense weg. Dus je had de Kalfjeslaan, die liep eigenlijk van de Amstel naar de Amstelveense weg. En aan de ene kant had je dat kalfje en aan de andere kant had je 1890. En 1890 was ook echt een apart café.
Hoezo?
Dat ging ook na sluitingstijd door. Dus dat was een vertrouwd adres, zeg maar eigenlijk.
Ja.
En,
dat bleef voor jullie open dan?
Ja, dat bleef voor ons open. We kwamen natuurlijk het meest in de Uilensteden zo's, want dat is het makkelijkste. Hè? Dan kon je heel simpel naar huis.
En dat waren ook de grootste feesten.
En dat waren de Dolly grootste Dots. Feesten, de Dolly Dots. Ja, ik was zelf op een gegeven moment, heb ik achter de tap gestaan daar. En
je stond ook echt kort, hè?
Ja, ik stond ook echt kort. Ja, iedereen gaf jou een keer een kleintje.
Ja. Dus op een gegeven moment
had je 24 kleintjes op. Nou, dan is het toch wel even een half vat. Dus toen ben ik weer. En toen ben ik portier geworden. En er was iemand die had heel veel contacten met Engeland en de muziekwereld. En om de zoveel, laat me zeggen, om de paar woensdagen was er een woensdag en dan was er een enorm feest op Uilenstede. En dat waren echt immense feesten. Wat jij zei met
elke woensdag.
Om de paar weken.
Zo, ja.
Ja. Ja. En dat was echt geweldig met de Dolly Dots op een gegeven moment. En al dat soort artiesten. Ik ben de namen nou een beetje kwijt hoor. Maar daar konden, laat maar zeggen, 600 man in het zaaltje. En er zaten er 1500 in. En wij hingen.
Stond je op elkaar?
Ja, we stonden. Ja. En nou, ik niet. Want ik hing tussen ieder mensen. Zeg maar op 1,5 meter hoogte. Met mijn schoenen in de mensen. Ja. En met mijn rug tegen de ding. Om de mensen tegen te houden.
Ja, ja, op een afstandje.
Ja, ja.
Goed te duwen.
En ik weet nog, met de Dolly Dots was het heel erg pikant hoor. Ik weet niet of dat in het programma kan. Maar
het mag, allemaal.
Werd gezegd, op een gegeven moment was het natuurlijk een student die zei broek uit, broek uit. En toen zei een van die Dolly Dots, jij eerst. En natuurlijk gebeurde dat. Hè? Hij klom op het toneel en hij trok zijn broek uit. Nou, toen vloog natuurlijk de vlam in de pan in de zaal, zeg maar eigenlijk. Dus uiteindelijk zijn ze via een achterdeurtje gevlucht.
Ja, ja. Oh god. Tussen de broeken door de lucht. Ja.
De Dolly Dots weggejaagd.
Ja, ja,
maar ze hebben het wel gered.
Maar ze hebben het gered, ja. Ja, het kon ook niet anders natuurlijk. En dat waren dus wel flinke feesten. Voor die tijd was dat wel bijzonder. Want je had niet zoals nu al die grote. Je had Noord.
ADE bestond niet.
Nee, helemaal niks.
Nee.
Noord, daar wilde je niet gevonden worden eigenlijk. En nou wil iedereen de boot.
Ja.
En dat is natuurlijk helemaal veranderd. Die hele stad is totaal veranderd wat dat betreft natuurlijk. De perceptie, als je vroeger in de Jordaan kwam, was hartstikke gezellig. Had je café. Nou. De woningen werden gewoon niet verkocht. Niemand wilde er wonen. Nu kan je het niet meer betalen.
Ja.
En dat is natuurlijk totaal voor Amsterdam heeft wat dat betreft wel een hele andere. Ik heb dat natuurlijk meegemaakt, die hele ontwikkeling.
Mm-hmm. Ja.
Vanaf Uilenstede tot nu, zeg maar 2024. En dat daar is heel veel veranderd. Wat ik niet vind veranderd. Ja, je hebt natuurlijk bepaalde plekjes waar een heleboel toeristen komen. Is de manier van gezelligheid van Amsterdammers. Dat vind ik wel. Dat is nog steeds iets wat overeind staat. Ik kom uit Rotterdam.
Ja.
En ik ben ook in Rotterdam uit geweest. En als je in Rotterdam bemoeide met een gesprek wat je niet aanging. Dat is natuurlijk niet goed. Maar dat deed je natuurlijk op een gegeven moment. Dan kreeg je een hijs. Dan lag je buiten.
Die heb je gekregen.
En in Amsterdam zeiden ze. Joh, Teun, bemoei je er nou even niet. Kijk, dat was veel plezieriger natuurlijk dan buiten liggen. Nou ja.
Ik hoop dat ze het niet horen in Rotterdam.
Nee. Die sfeer, die vond ik ontzettend leuk toen ik naar Amsterdam ging.
Ja.
Het was, ik zat in wat jij dan noemt een eilandje, apart dorpje, maar je kwam toch in de stad. En, maar de sfeer was ontzettend ontspannen. En ik vind nog, als je in Amsterdam gaat, na al die jaren, en je komt gewoon een kroeg binnen, dat het altijd wel een relaxte sfeer is. Waar je ook binnen, hier ook, als je gewoon hier naar de overkant. Voor toeristen is het een hele leuke sfeer. Ik denk ook dat het de aantrekkingskracht van Amsterdam. Ja, dat is een ontspannen sfeer. Prettig. Alles is lekker op loopafstand. Je kan overal naartoe. De mooie dingen zijn in het centrum. Dus dat.
Je voelt je vrij.
Je voelt je vrij,
als je rondloopt hier.
Zeker.
Ja, want ik las laatst een artikeltje. Ook van een oud. Over Uilenstede. Van een oud Uilenstede bewoner.
Ja.
En die zei. Ik heb mijn studie niet gehaald door alle gezelligheid hier.
Ja.
En kijk, dat is natuurlijk. We hebben gehoord wat er allemaal daarop te vinden is aan plekken.
Ja.
En eigenlijk hoef je de stad niet in. En studeren, ja, dat lukt ook wel.
Ja.
Waarvoor kom je dan in Amsterdam? Wat doe je in Amsterdam?
In Amsterdam waren natuurlijk wel belangrijk de Melkweg, Paradiso. Dat was in mijn tijd waren dat wel dingetjes waar ook concerten werden gegeven, nieuwe club. Dus daarvoor ging je naar de stad, bioscopen dat soort dingen. Dat was allemaal in de stad, was niet op Uilenstede. En je had natuurlijk ook veel vrienden die in de stad woonden. Dus die waren niet zo niet altijd gecharmeerd om naar Uilenstede te gaan. Dus dan ging je naar de stad.
Herkenbaar. En je had,
herkenbaar. Ja.
Wat?
Ja, herkenbaar voor Ernst ook.
Ja,
die komt vaker bij mij dan ik bij hem, denk ik.
En Ernst, je hebt ook een nachtbus naar Uilenstede.
Klopt.
Ja. Die is bekend bij Ernst.
Ja. Als de Uber me niet meer wil, dan kan ik altijd met de bus thuis komen.
Nou, dat was dus typisch in mijn tijd niet. Wij namen nooit een taxi.
Mm.
Dat deed je gewoon niet, een taxi nemen. Je liep of je bleef in de stad of je nam de nachtbus.
Ja.
Maar je een taxi.
Je liep ook?
Ja, ik heb.
Van Melkweg naar Uilenstede.
Ja, ik loop. Ja, doe ik nog.
Doe ik, ja, oké.
Okay. Alleen niet meer naar de Lomberg.
Nee, dat bedoel ik. En ook niet meer naar Uilensteden.
En ook niet meer naar Uilensteden. Nee, ik ben er om tijd. Nou, ik was van de week met
jullie. Auto heeft pech.
Ja.
Maar nou, ik ben laatst van het centrum naar West gelopen.
Ja.
Om 6 uur. Dat doe je er al lang over. Ja. Maar als je om 6 uur naar Uilensteden moet lopen.
Ja.
Dan ben je na het ontbijt kom je binnen, rond lunch.
Dat duurt wel even, vooral in die situatie. Daarom was het zo fijn de soos, dan kon je kruipend naar huis.
Ja.
Dat was een heel kort stukje eigenlijk.
Of je kon ontbijten, want dat wil ik nog eigenlijk wel weten. Hoe ziet zo'n ontbijtzaal er in vredesnaam uit?
Was het buffet?
Nou nee, het was een soort keuken waar het ontbijt, waar je broodrammen en zo en plakjes worst. En dat moet je niet vergelijken met nu natuurlijk. Hè.
Maar is dat dan nog een beetje gezellig of is het eigenlijk echt een ongelooflijk treurige bedoeling? Nee, als je allemaal halfdronken studenten daar die uit de soos komen rollen zit.
Niet de hele soos zat daar natuurlijk. Hè. Er waren een paar coryfeeën die daar zaten. En die niet gelijk naar huis gingen. Maar het was een hele... het was een kantine, zeg maar eigenlijk. Dat moet je eigenlijk vergelijken met een kantine. En het was natuurlijk prettig, want je kon de gebakken eieren eten.
En uitsmijten.
En uitsmijtertje en zo. Ja. En dat soort dingen. En je had er wel behoefte aan, want in de soos was het de gewoonte om... na ene saté met brood te serveren. En die eigen die manager, zou je nu zeggen, die zei altijd, gooi er maar een paar potten sambal door. Dus die studenten die zaten daar die saté te eten, die brandden helemaal uit de mond. Dus die riep alleen maar 10 bier elke keer. Ja, en dat was zijn handel natuurlijk.
Ja. Ja, dat is een hele goeie.
Ik weet nog dat uit een vat, er gingen 240 biertjes, dacht ik. Zoiets. En er werden er. Maar hij schreef 180. Dus we hadden er 60 uit. Dus je kon ook nog aan je vrienden wel eens wat weggeven.
Ja, ja,
wel.
Ja, ja, ja.
En je leerde er ook ontzettend goed tappen. Want die man die zei ook. De meeste mensen zie je soms. Dan gaat het hendeltje naar beneden. En dan houden ze het glas eronder. Hij zei: naar de mensen kijken. He, dat bier komt er wel uit. Dus de glazen staan daar. Want er was één figuur die zette de hele glazen. En dan pakte de hele glas en dat zette je dus zo.
Blindelings.
Dat was blindelings. Ja, maar niet je kijkt naar de mensen, want het was helemaal overcrowded. En iedereen van 10 of 5.
En die tap blijft open?
De tap bleef open tot...
Nee, maar ik bedoel, hij blijft stromen.
Hij ging natuurlijk wel eens een keer dicht. Maar in het algemeen, als je dus achter de tap stond, dan deed je hem open. En dan pakte je de glazen en dat ging dan zo. Dat was natuurlijk...
Hoe duur was zo'n biertje?
Ja, dat is heel frappant.
Ik vraag me dan als het open staat.
2 voor de prijs van 1.
Want als je dat nu doet, dan is per seconde 2 euro.
Ja, nee, dat is niet te vergelijken. Daarom zei iedereen ook 10 of 12 of 2 keer 10, weet je wel.
Ja, want je had nog 2 euro op zak.
Ja, want omgerekend kostte dat ongeveer 35 eurocent een biertje.
Zo.
No. Ja. Ja, en toen werd het op een gegeven moment een gulden. Dat is dus, 50 eurocent.
Ja.
Ja, toen brak dus de hel los.
Ja.
Want dat was toch wel eventjes helemaal verkeerd, een gulden. Dus het is toen weer naar 80 cent gegaan. Voor een bepaalde
terug. Nou, Ernst, ik denk dat is toch. Ja, ik denk we gaan actie ondernemen.
Ja, er is hoop.
Ja.
Maar later is het natuurlijk meegegaan met de stroom van alle andere horecagelegenheden. En het is ook helemaal failliet gegaan.
Oh god.
Ja, het is helemaal een enorme schuldlast. Het was eigenlijk een dingetje van de VU. Ik heb het natuurlijk ook van verhalen en ik weet ook niet meer precies. Maar het was een dingetje van de vuur, dat is failliet gegaan. En toen is er ook een beetje een einde gekomen aan dat altijd maar door. Het was een besloten club, je moest ook een pasje hebben. Daarom konden ze doorgaan. En het was een besloten club.
Ja.
Alright. Ik ben dan wel heel benieuwd. Je hebt natuurlijk geluk gehad. Je hebt je vrouw ontmoet in je eigen huis.
Ja.
Dat is dat lukken er niet veel.
Nee.
En dat kan anders ook heel raar lopen. Maar je bent daarna ben jij verhuisd naar de stad. En daar heb jij toen ook 2 kinderen opgevoed. Want jij hebt ook een zus, Thomas.
Ja. Ja.
Heb jij die overgang als heel acuut ervaren? Of is dat allemaal wel gelopen?
Dat is eigenlijk een beetje merkwaardig gelopen. Ik werkte dus bij dat gak achter Uilensteden. Er stonden 3 kantoren. En toen liep ik met mijn baas rond. Middagpauze, we liepen een rondje. Toen zei hij, waar woon je eigenlijk? We liepen toevallig langs die flat waar ik woonde. Ik zei, daar op de 12e verdieping, kamer 4. Hij zei, ben al die daar? Dat kan helemaal niet. Dat is niet representatief. En ik werkte bij een deeltje van het gak waar ze de pensioenfondsbeleggingen deden. In woningen, in kantoren, in winkels enzovoorts. En wij hadden dus zelf woning op de Parnassusweg. Dat is tegen het Olympiaplein aan. Dat zijn die oude jaren 30 woningen, erg leuk. En daar ben ik toen terechtgekomen. Want we wilden ook niet te veel weg. Want ook, Ineke komt natuurlijk ook uit Amstelveen, Amsterdam.
Ja, ja, ja.
En daar zijn we, en daar wonen we nog.
Ja.
Daar wonen we nog, eigenlijk.
Ik niet meer. Jij ook niet meer. Eigenlijk alleen Ineke nog.
Ja, nou ja, ik ben dus veel in het buitenland, zo gezegd. Ja. Dus we hebben altijd ontzettend veel plezier in de stad gehad.
Laatste vraag.
Ja. Oh.
Voel jij je nog Amsterdammer?
Ik ben me natuurlijk Amsterdammer gaan voelen. En dat voel ik nog steeds. Ik heb wel in de afgelopen 50 jaar een band met de stad opgebouwd.
Ja.
Ik, want de stad misschien niet ben bij, maar ik wel met de stad. Ja. Maar ik vind het wel een... ik blijf het een hele fijne, prettige sfeer vinden in Amsterdam. Waar je ontzettend veel mogelijkheden hebt om dingen te doen, te ondernemen. Zoals jullie ook met overal heen gaan. Het is een fijne multiculturele stad met allerlei soorten mensen. En dat leeft allemaal lekker naast elkaar. En dat geeft een gevoel dat we met elkaar verder kunnen komen. Snap je?
Ja.
Dat vind ik leuk. Dat spreekt me ontzettend aan in Amsterdam.
Ik denk dat wij die mening delen.
Ja, ik snap dat gevoel wel. Ik heb toch, dat klinkt heel overdreven, maar toch een beetje het gevoel dat de wereld aan mijn voeten ligt hier in de stad. Weet je?
Ja.
Je hoeft nergens heen.
Je kan wat.
Je kan wat.
Ja.
En soms lukt dat ook.
Ja.
Nou, heel mooi. En misschien nog één leuke vraag. Wat is een plek waar je echt nog altijd heel graag komt? Als je één plekje in de stad moest kiezen.
Als ik één plekje in de stad mocht kiezen? Ja, ik heb natuurlijk diverse plekjes eigenlijk. Ik heb niet...
2 of 3 mag ook.
Het is... Ik ben van Reinders geweest. Dus dat was op het Leidseplein. Daar ben ik heel veel geweest. Je had Hoppen. En Hoppen was voor de ballen, zeg maar, eigenlijk toen. Nu niet meer hoor, maar vroeger wel. En Reinders was voor de sociologen, zeg maar. De linkse mensen.
Okay.
En daar ben ik ontzettend veel geweest. En
zit dat er nog?
Het zit er wel.
Het zit er nog.
Oké.
Ja.
Maar het is geloof ik één geheel geworden met die andere zaken daar. Hè? Dat is niet meer een apart ding waar je vroeger... het Leidseplein. Ik heb diverse plekjes eigenlijk. Drempelplein ben ik ook heel veel geweest. Vond ik ontzettend leuk. Dus ik heb niet eigenlijk één plekje waar ik zou zeggen van daar ga ik altijd naartoe.
Rondzwerven in Amsterdam.
Ja,
dat kan hier ook zo goed.
Dat is geweldig. Ja. Ja. Ja.
Nee, eens.
Nou, als ik zo om me heen kijk, zou ik de OBA zeggen, maar aan mij wordt het niet gevraagd.
Ja, jij hebt nog wat leeswerk in te halen, denk ik, hè?
Ik denk het wel.
Ja.
Je moet nog een jaartje jaar
klaar wel zijn.
Je moet nog een jaartje goed maken.
Ik blijf hier.
Nou, genoeg te doen, te lezen en te zien.
Ja.
Ik denk dat we jou heel hartelijk willen danken.
Dank je wel.
Voor jouw leuke verhaal, Lun. Heel inzichtvol, denk ik.
Ja.
En ook leuk om te horen natuurlijk wat meer over jouw familieverleden.
Ja, ik was er ook bij betrokken.
Sinds 2001.
Voor mij is het ook leuk om te horen. Sommige dingen zijn nieuw en sommige dingen hoor ik natuurlijk elke maand.
Ja. Zoveel jaar lang.
Ja.
En dat zijn dan de studentenverhalen. Nou,
ja.
Nogmaals heel erg bedankt.
Graag gedaan.
En nogmaals dank aan de OBA en Salte voor het mede mogelijk maken van deze podcast. Ja. En het is dus hopelijk de eerste van een serie. Het thema zal ongelooflijk uiteenlopen iedere week. Of iedere maand, sorry. Want iedere student heeft andere interesses en andere verhalen die zij willen vertellen. Maar we dachten aflevering 1, we blijven bij onszelf.
Ja.
We gaan even wat dieper dat studentenleven en de geschiedenis daarvan in. Ik denk dat dat heel erg is gelukt.
En als rode draad houden we altijd Amsterdam aan.
Dat is waar. Dus hopelijk tot een volgende podcast. En voor nu zeggen Thomas en ik jullie gedag. En dankjewel, Teun.
Dankjewel.
Dankjewel.